Onze verwachting is van de Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen uit Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123, vers 1. Wij stellen ons gemeente in de eerste plaats voor de heilige wet van God. En daarna zingen wij uit Psalm 119 het 18e vers. Doe mij op het pad van uw geboden treen. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Psalm 119 vers 18. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen de Heilige Schriftgemeente in het boek der Openbaring en daarvan het 21ste hoofdstuk, te beginnen bij het 9e vers. Ik noem het dus uit het boek der Openbaring, hoofdstuk 21, te beginnen bij het 9e vers. En tot mij kwam een van de 7 engelen die de 7 violen hadden, welke vol geweest waren van de 7 laatste plagen, en sprak met mij en zeide: kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw van het lam. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En ze had de heerlijkheid Gods, en haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkend gelijk kristal. En ze had een grote en hoge muur en had 12 poorten en in de poorten 12 engelen en namen daarop geschreven welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls. Van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten en van het zuiden 3 poorten, van het westen 3 poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten en daarin de namen van de 12 apostelen van het lam. En hij die met mij sprak had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadien. De lengte en de breedte en de hoogte daarvan waren even gelijk. En hij mat haar muur op 144 ellen naar de maat van een mens welke des engels was. En het gebouw van haar muur was jaspis, en de stad was zuiver goud, zijn de zuiver glas gelijk. De fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het 11e hyacinth, het 12e amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen, en iedere poort was elk uit een parel. En de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorluchtig glas. En ik zag geen tempel daarin, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat ze daarin zou schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer daarin. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugens spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Tot zover. Hier eindigt de schriftlezing. Laat ons bidden. Genadig en ontfermend God, gij brengt ons vanmorgen bij elkander. Doet ons elkander nog in welstand ontmoeten. Wat een zegen en wat een genade dat het woord zijn voortgang mag vinden en dat het nooit gebonden is aan personen of plaatsen, maar dat gij zelf zorgt dat het woord zijn voortgang heeft. Gij zijt God en niemand meer. Hoe zullen wij u anders noemen dan waarmee gij uzelf benoemt, God? Almachtig, majestueus, hoog en verheven, genadig en barmhartig, met al de namen waarmee gij uzelf benoemt, wij buigen voor u ons neer, als ellendige zondaren, waarin allerhande ellende steekt, die vol zijn met boze lusten tegen u en de naaste, die voor uw aangezicht niet anders vertonen dan schrijnend verdriet en moeite, omdat wij u moe maken met onze zonden en onze ongerechtigheden. En daarom zijn wij veroordelenswaardig vanaf het uur van onze geboorte aan, en kunnen wij voor uw rechtvaardig oordeel niet bestaan. Wij belijden dat en bekennen dat met leedwezen en klagen onszelf aan. Omdat gij een God zijt die geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert tot u de levende God. Erbarm u onzer. Zie op ons in gunst van boven. Reinig en was ons in het allerkostelijkst bloed van Christus Jezus, uw Zoon. Was ons in de zuivere fontein van dat bloed. En maak ons rein en sneeuwwit, doordat gij onze naaktheid dekt met zijn algenoegzaam kleed. Wij doen een beroep op u, Heer Jezus Christus, staand aan de rechterhand van de Vader, dat gij voor ons bidden, dat gij voor ons intreedt, dat gij uw Heilige Geest in onze harten uitstort, zodat wij de zucht tot u mogen kwijtraken, omdat heel het schepsel zucht als in barensnood. En wij erbij, wij bidden u voor de verbreiding van uw heilige evangelie over de gehele aarde. We bidden u dat gij de volkeren wilt vangen in het visnet van het evangelie. En dat alom uw naam mag worden gehoord en geprezen in al de werelddelen van de aarde. Tot waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Het bijzonder in uw vervolgde en verdrukte kerk. Maak haar standvastig. In alle geestelingen en kastijdingen, in alle hersenspoelingen en in alle vervreemdingen en achteruitzettingen, maak haar sterk en onoverwinnelijk in u, doordat gij, Heer Jezus Christus, voor hen werkelijker zijt dan de martelwerktuigen en de wanden van hun cel. Erbarm u over uw kerk in tegenspoed en in voorspoed, en wil de gehele wereld vervullen met de kennis van uw naam en van uw deugden, opdat de onwetenden worden bekeerd en de zwakken gesterkt, en ieder uw heilige naam prijzen. Wil in het bijzonder denken aan uw oude bondsvolk Israël, dat voortdurend in doodsnood verkeert. Wil gij het niet doen steunen op eigen macht en kracht, maar wil gij het wonder openbaren dat het zich buigen voor u, de Messias van Israël, opdat uw heilige naam nog zoveel heerlijker geprezen mag worden op de aarde. Wil gij zelf, Heere, de volkeren leiden in rechtmatigheid, en wil gij daar waar de wijsheid van de wijzen vergaart, de revolutiekoorts de volkeren doorgloeit en ook ons eigen volk in grote nood is, wil gij zelf daar afdalen door de kracht van uw heilige geest. En laten we niet aflaten in de voorbeden voor allen die in hoogheid gezeten zijn, opdat ons volk worden geregeerd naar uw woord en naar uw getuigenis.
en uw oordelen worden onderkend en de bekering zich inzetten en openbaar worden. Sterk gij zelf al uw dienaren die gij uitzond en uitzendt, jongeren in het bijzonder. Wil gij ze bekwamen tot hun taak in het bijzonder als zij op afgelegen en eenzame posten staan. Wil ze lichamelijk en geestelijk sterken tot de taak en de arbeid waartoe gij ze roept. Wil gij ze bekwamen, heren, tot dat wondere werk in het vaderland en ver daarbuiten. En laat zo uw naam worden geprezen, doordat al het blij bijgeloof en dwaling worden uitgeroeid en de heldere kennis van uw naam de volkeren versieren. Bewaar uw kerk in de eenheid, in de waarheid. Leid haar in die waarheid. Breek het rijk van de Satan af. We bidden u, heren, voor allen die in diepe ellende steken, die smartelijke verliezen geleden hebben of aan het lijden zijn. Allen die grote zorgen hebben, moeite en conflicten, maar bovenal zonden en ongerechtigheden. Wil gij sterken alle weduwnaars en weduwen en alle wezen. Wil gij sterken allen die in de vereenzaming zijn terechtgekomen. Willen wij erbarmen, heren, over allen die tot u verheffen het angstig hart. En leg gij woord voor allen open, ook voor de bejaarden die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. En laat zo uw heilige naam vanmorgen groot gemaakt worden, doordat gij ons de bediening van uw heilige geest niet onthoudt. Het zou zo rechtvaardig zijn, maar doe het, heren, om uw grote naams wil. En verhoor onze smeking en neem onze dankzegging aan voor de vele zegeningen die gij sommigen in het bijzonder bewijst. In het verborgen en in het openbaar wil gij zulken leren danken. En dankbaar blijven, leg gij dat zelf in onze harten. Werk gij dat zelf door uw heilige geest. En verhoor ons gebed in Christus naam alleen. Amen. Gemeente, wij willen met u overdenken uit de brief aan de Hebreeën. En daarvan het 11e hoofdstuk, de versen 9 en 10. Ik noem u dus uit Hebreeën 11, de versen 9 en 10. Waar wij het woord van God lezen als volgt. Door het geloof is Abraham een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Wij willen vanmorgen overdenken, gemeente, dat Abraham reist door het geloof en dat Abraham verwacht door het geloof. Wij gaan nu samen zingen uit Psalm 84, de versen 3, 4 en 6. In die tussentijd wordt van u één gave gevraagd voor de kerkvoogdij. En u weet dat in de vakantie alle uitgaven doorgaan. Dat is natuurlijk ook met het grote gezin van onze gemeente zo. En wellicht heeft deze en gene en misschien wij allen wel wat in te halen, zodat we deze collecte zeer in het bijzonder bij u aanbevelen. Aan de uitgang, zoals ge weet, zijn er de pijpjes voor het orgel en niet te vergeten voor de zending. Wij zingen samen uit Psalm 84, de versen 3, 4 en 6. Er wordt, gemeente, in deze dagen heel wat gereisd. Een leven in de vakantieweken, die lopen zo ongeveer op een eind. En de meesten van ons zijn weer thuis of hopen binnenkort weer thuis te komen. Er worden wat koffers gepakt en weer ontpakt. Allerlei reizen zijn gemaakt, korter of verder van huis. We mogen het een wonder achten wanneer we weer heel huis thuis komen. Te meer wanneer wij in deze afgelopen week hebben gelezen dat enkele honderden mensen in 6 weken tijd om het leven waren gekomen alleen al op de weg. Dan zijn wij niet beter, dan is het nog een groot wonder wanneer God zijn sparende hand over ons uitstrekt. Reiziger zijn, ja, dat zit ons wel een beetje in het bloed, dan zijn we meestal verschrikkelijk blij wanneer we weer thuis zijn. Dat is ook de bedoeling van de vakantie. Niet dat u niets doet, maar dat u wat anders doet. En bovenal dat gij God dient, want dat is altijd nodig. Want al die honderden mensen zijn voor de rechterstoel van Christus terechtgekomen. En waar zijn ze? Of waar zouden wij geweest zijn wanneer God ons weggeroepen had? Reiziger zijn, dat zit ons in het bloed. Maar voor bepaalde tijden. Want we hebben het erg, wij beminnen erg ons eigen huis. Waar wij helemaal thuis zijn. Abraham was ook een reiziger. Dat zegt ons de tekst, die aan om de teksten voorafgaat, dat God hem riep uit Ur der Galdeeën, uit zijn vaderland. Dat is heel wat. Je vaderland niet voor een vakantiereis, maar definitief te verlaten. Geroepen uit zijn maagschap, dat is uit zijn stamverband, en dat is voor een oosterling het allerergste, wanneer hij uit die diepe verwevenheid van het stamverband wordt weggehaald. En de laatste slag is de ergste, uit zijn ouderlijk huis. Uit het huis van zijn vader en van zijn moeder. En wie riep hem weg? God zelf. Krachtdadig, overtuigd. We lezen zelfs in het boek der Handelingen dat Abraham God daarin heeft ontmoet. Dat hij daarin God heeft gezien, anders had hij het ook nooit gedaan. En hij is op reis gegaan naar een land dat God hem wijzen zou, dus hij wist niet waar het lag. Althans, het was hem niet nauwkeurig bekend waar God hem hebben wilde. En zo is hij gegaan, gemeente, in de gehoorzaamheid. Want die blinkt altijd boven alles uit. En om die gehoorzaamheid van het geloof en om die vrucht van het geloof gaat het. De schrijver van de Hebreeënbrieven, dat zagen wij reeds een en andermaal. Gaat het de schrijver van de Hebreeënbrief om de achteraan sukkelende Hebreeën weer naderbij te brengen. En in de Hebreeën de gemeente Gods van alle tijden en eeuwen te vermanen en op te wekken. Dat het geloof bestaat niet in woorden, maar in kracht. In gehoorzaamheid, in volgen. Meent u, Abraham moest dus uit zijn vaderland, dat hoeven wij niet. Hoewel, daar wel eens ernstig over gedacht kan worden, maar daar hoef ik vanmorgen niet op in te gaan. Of het naar Gods woord is dat alle Nederlanders op dit ene kluitje moeten blijven zitten. Hoewel, er ook wel eens jonge mensen kunnen zijn die er wel eens over na mogen denken of God ze niet een plaats wijst om de verre naasten te gaan helpen. Dat hoeft niet alleen in de dienst van het evangelie, dat vooral. Maar ook op andere terreinen waar het woord Gods hen de weg wijst. Maar hoewel wij dus niet zonder meer uit ons vaderland worden weggeroepen en ons ouderlijk huis behoeven te verlaten, hoewel die er zijn, wij worden wel geroepen deze wereld te verlaten. Onze oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen, zonder uitzondering. Dat is, gemeente, wat? Om deze wereld te verlaten, en je staat er tegelijkertijd middenin, onze oude natuur te doden, dus dat er doordat ik van u en mij een kruis komt en gekruisigd wordt,
En dat wij in een nieuw godvruchtig leven wandelen. Abraham gemeente reist per caravan. Het is een vreedzame invasie geweest in het land Kanaan. Geen bommen, geen fluitende kogels, maar een caravan. God komt op de nederigste wijze het land Kanaan binnen, op een kameel. Kan het vreedzamer? Hij legt zijn evangelie zomaar, om zo te zeggen, op een kameel. En dat beest draagt Abraham en in Abraham het evangelie Kanaan binnen. Wel, wat een reis. Honderden, duizenden kilometers. Maar Abraham blijft blijkbaar tent bewonen. Ik kan me voorstellen dat Abraham na zo'n ontzaglijke reis er genoeg van had en dat hij dacht, nu een vast huis, een dak boven mijn hoofd, zodat ik dat niet elke dag hoef af te breken en op te bouwen. Maar dat was er niet bij. Naar het land dat God hem wijzen zou en dat land zou God hem geven, dat was hem als een belofte toegezegd. Heel Kanaan, van helemaal in het noorden tot diep in het zuiden, tot aan de grensrivier met Egypte, van de Middellandse Zee tot diep in het Overjordaanse, heel dat land was Abraham en zijn nageslacht toegezegd. Maar hij bezat er geen vierkante meter van, want toen Sara dood was, en Sara is ook oud geworden, dat weet u, toen moest hij voor duur geld een akker kopen om zijn vrouw te begraven. Dus hij was erfgenaam van heel dat land in de belofte en in de praktijk bezat hij geen vierkante meter. Hoe heeft Abraham dat volgehouden, gemeente? Wel, dat is alleen door het geloof. Het gehele leven van Abraham is één geloofsworsteling geweest. Want het geloven in de wandel, dat is het geloof op de lange baan. Dat is maar niet even hollen en dan stilstaan, even ervan vervuld zijn en het dan weer vergeten, nee. Maar het geloof, welke hoogten en dieptepunten dat ook had in het leven van Abraham, en die zijn aanwijsbaar, is bij hem die stille kracht, die voordrijving, die smering door de Heilige Geest. Wat hem betreft, die ogen die al maar gericht zijn op de toekomst, die sandalen die altijd maar in beweging zijn. Hij was in een landgemeente dat het zijne in de praktijk niet was. En dat was bevolkt met een volk en met volkeren. En die Abraham niet weg kon krijgen, die stelden zich aan als de wettige bezitters. En Abraham moest ook in feite hun bezit erkennen. Hij moest er een graf van kopen, zoals ze zagen. Gemeente, wat wonderlijk. Enerzijds door God een erfgenaam. Anderzijds een vreemdeling. Hoe hield hij het vol? Wel, doordat God constant tot hem afdaalde. Hoe houdt een christen de reis door deze wereld vol? Doordat God zelf gedurig zijn leidsman is, afdaalt, terugroept van dwaalwegen en bovenal zijn hart en ziel vervult met zichzelf. En hoe hield Abraham het in de tweede plaats vol, doordat hij behoefte had het hele land Kanaan te beplanten met altaren. Hij bouwde daar een altaar en daar een altaar. Offerde God lof en brand en slachtoffers als uitdrukking van zijn algehele levensovergave en ontving daar nieuwe moed en kracht. Zo bleef Abraham vreemdeling in zijn eigen land. Niet een vreemdeling voor God, want die had zich aan hem geopenbaard. Maar wel een vreemdeling voor dat land en vooral voor zijn inwoners. Hij verstond hun taal niet, misschien ook wel. Maar hij verstond vooral hun godsdienstige taal niet, die wou die ook niet verstaan.
Hij kende ze niet van binnen en hij kende ze toch ook weer wel. Hij moest ze niet, want hij walgde van hun afgodendienst. Hij walgde van hun levenspraktijk, van hun levenspatroon. Gemeente, wat is daar veel uit te leren? Want zoals gezegd, gemeente, worden wij evenzeer en meer geroepen dan Abraham. Om onze oude natuur te doden. Deze wereld te verlaten. Ondanks alle theorieën en theologieën die het tegendeel beweren vandaag. Om deze wereld te verlaten. Om altijd op de scherpe kant van een scheermes te staan. Dat wij uit deze wereld worden uitgetrokken. Gemeente, wat is dat een geweldige zaak. Wie heeft dat volbracht? Daar is er maar één geweest. Dat is de Heer Jezus geweest. Want Gods invasies waren en zijn vreedzaam. In Bethlehem het vreedzaamst van al. Want wat is er vreedzamer dan een pasgeboren kind? En in die vleeswording van dat woord, in de geboorte van dat kind, heeft God het evangelie verpakt. In ons vlees en bloed. En ter beschaming van alle wijsheid van schriftgeleerden en fariseeën, ter beschaming van alle machten en krachten, heeft God dat evangelie verpakt. In de gestalte van een kind. Zo is Gods grootste invasie op deze aarde geweest. Deze knecht is gehoorzaam geweest. God had deze wereld zo lief dat hij hem gaf. En tegelijkertijd ontmoette de Heer Jezus de duivel als de overste van deze wereld. De aarde was een windgewest geworden van de Satan. Christus heeft hem terugveroverd voor God. En tegelijkertijd wemelt het op deze aarde van vijanden van God en van Christus. Wat een spanning, gemeente. Hij is boven allen verheven aan de rechterhand van de Vader. Hij regeert over alle dingen. Hij beheerst alle dingen. Leidt alle dingen. En dat, maar wat zien we ervan? Net zo weinig als Abraham. Maar Abraham had de belofte ontvangen. Die had de Heilige Geest in zijn hart geschreven. En dat is met Gods kinderen vandaag nog precies zo. Vandaar dat vreemdelingschap. Dat God desniettemin hemel en aarde, dood en leven aan Christus heeft vermaakt en aan zijn kerk. En dat ze door het geloof alleen uitgaan uit deze wereld. In deze wereld staan en gaan en bezig zijn en de naam Gods uitroepen. En tegelijkertijd, gemeente, zien dat de overste deze wereld volkeren, vorsten en overheden ophitst tegen Christus en zijn gezalfde. Gemeente, toch is er soms wel wat van te zien, misschien in uw eigen leven. Wanneer je zegt, het is allemaal nieuw geworden bij mij. Want God heeft mij vernieuwd. God heeft mij een verlicht verstand gegeven. En God heeft die Amorieten, die Amalekieten, noem ze maar op, die in mijn hart op de troon zat en zit, van de troon gestoot. Dat is even een val. Want we zijn doodsbenauwd dat God dat eigen ik van ons aantast. Maar dat is even een bevrijding. Wanneer wij dat hoge, goddeloze ik. Want mensen hebben vaak last van hun zonden, maar ze weten niet dat hier de geconcentreerde zonde zit. Dat moet wel ontdekt worden. En dat wij sterven. Leven met Christus. Dat hij op de puinhopen van ons leven gaat wonen en werken. Dat is een bevrijding. Ja, gemeente, daar is wel eens wat van te zien. Maar daar moet u ogen voor hebben. Ook in de gezin. Soms in de geslachten. Soms in de gemeente. Soms in het aangezicht van volkeren. Maar in de regel, gemeente, geldt het dat wij er zo weinig van zien. Althans zicht en tastbaar naar aardse maatstaf.
En dat ook vandaag geldt alleen door het geloof. En hoe houdt een christen dat vol nogmaals doordat God afdaalt, ook vanmorgen. En doordat de Heere zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En u bent naar de kerk gekomen met het besef dat er machten zijn waaraan u vastgeklonken zit en waar u nooit meer van los kunt komen. Dan kan er vanmorgen wat gebeuren. Gemeente, wat is dat groot als de Heere dat zegt. En wanneer hij dat geloof schept en dat geloof zich uitstrekt naar hem, dan gaan onze oren open en onze ogen open. En dan zijn er plaatsen van aanbidding, van gemeenschap, van overgave, van nieuwe levenswijze. Want het kan gaan zoals het gaat. De goddelozen zullen van de aarde verdelgd worden. Houdt u dat vast? Maar de rechtvaardigen zullen de aarde beërven. Maar hoe leven we? Ook in de christelijke gemeente. In het verborgen en in het openbaar. Leven we als eigenaars? Of leven wij als vreemdelingen? Hoe vaak wordt ook onder ons het ideaal gehuldigd. Gelukkig getrouwd, flinke kinderen. Een goede baan. De kinderen het nog weer een beetje beter hebben dan wij zelf. Het liefst elke jaar een flinke loonsverhoging. Laat het dan wat de inflatie zijn vooruit, maar een goede gezondheid, een aardige vriendenkring, waardering in je werk en ga zo maar door. O gemeente, we zijn zo werelds. En als u daarvoor alleen leeft, dan bent u arm. Hoe grote weldaden en zegeningen ook zijn, wat een aanpassing naar het schema van deze wereld. Hoewel we elke gave uit Gods hand dankbaar mogen ontvangen, waar is het vreemdelingschap? Waar is de verwachting? Mag de Heer Jezus van u wegblijven? Stel u voor dat hij vandaag komt. Altijd maar zo blijven. Zo'n beetje tot de gevestigde stand gaan behoren. Als dat gezeur in Vietnam en nog een paar plaatsen maar ophield. Gemeente, dan hebben we Gods zaak verraden. Onder de naam van Christus. Zijn we verraders van zijn zaak. Uitleveraars van zijn boodschap. Dan zitten we op een tak die al voor 3/4 is doorgezaagd en waarmee we weg zullen storten in de eeuwige nacht. Dan zijn we nooit pelgrim geweest. Maar als je één keer pelgrim bent gemaakt, dan kun je wel een eind afdwalen. Maar dat snakkend verlangen naar God en naar zijn gemeenschap, dat raakt u niet meer kwijt. Totdat het weer breekt. En hij er weer is. Gemeente, Abraham was een pelgrim. Hij kon maar nooit op een vaste plaats blijven zitten. Het was altijd opzetten, afbreken en de pinnen maar niet te vastzetten. En met Israël ging het al precies eender met Aan, met Isaac en Jacob ook, maar ook met Israël door de woestijn. Wat hebben ze niet 40 jaar en door die huilende wildernis gesjouwd. En ze zagen uit naar Canaan. Maar daar moesten ze ook weer pelgrim worden. Gemeente, waar is uw pelgrimstaf? Of staat die in het museum van oudheden? U zegt, ja, mijn vader. Ja, mijn grootvader. Dat was een pelgrim. Die man was hier niet thuis. En die hield toch zo zielsveel van mijn moeder, van mijn grootmoeder, van de kinderen, van ons als kleinkinderen. Maar waar is die pelgrimstof, dat opgeheven zijn en dat pelgrimskleed? U hoeft niet uit de wereld te gaan, dat kunt u niet eens. Maar in de wereld zijn en toch niet van de wereld zijn. Dat is een diep woord, gemeente. Om daar te zeggen, en ik voel me er niet thuis. Of brengt u uw tijd door met murmureren en klagen dat u met uw gezondheid niet zo goed gaat, met uw zaak niet zo goed gaat, met uw kinderen en ga zo maar door.
Calvijn zegt, als wij over de aarde trekken, mogen wij de aardse goederen in zoverre gebruiken dat ze onze loop niet hinderen. Hebt ge het gehoord? In zoverre gebruiken dat ze onze loop naar het koninkrijk Gods niet hinderen. Kijk, dat is de reserve. Dat is de distantie. Want we kunnen prachtig onderscheidingen maken en zeggen, de schepping was goed, zeer goed, dat is bijbels. Maar in de schepping is de zonde gekomen en dan zetten we de schepping hier en de zonde daar. Zonder dat we in de gaten hebben dat Gods goede schepping helemaal doortrokken is met de zonde. We kunnen hier zetten de cultuur, dat is dus de bebouwing, de bearbeiding, alles wat eruit voortgekomen is. En daar de zonde, alsof die cultuur niet helemaal doortrokken is met de zonde zelf. En er zijn wat kerken die zichzelf voor de mal gehouden hebben met hun cultuur daar. En die zelf uit elkaar gevallen zijn als los zat. Omdat ze het vreemdelingschap hebben opgegeven. En de smalle weg hebben ingeruild voor hele brede terreinen waar ze bij duizenden verzuipen. En is dat onder ons ook niet aan de gang? Waar is het vreemdelingschap? Hoeveel vinden het dan niet prachtig als ze 's morgens in de kerk geweest zijn? Ook onder ons. Laat het in de gezinnen maar eens aan de orde gesteld worden. Waar is dat hijgend verlangen? Naar God en zijn woord, naar zijn diensten, naar zijn koninkrijk. Gemeente, hoe gaan wij met de goederen op? En u voelt, dan staan we in de spanning. Enerzijds een taak, gij zult mijn getuige zijn. Anderzijds heb deze wereld niet lief. Het is Gods wereld, hij heeft haar overwonnen, jawel. Maar tegelijkertijd is de Satan overste van deze wereld, in deze vorm. Ja, wie komt eruit? Dat gaat dwars door je heen. Kijk, gemeente, de komst van Christus gaat door het vuur heen. En niet langs onze geoorstellingen. Waarvan we zeggen, het zal door onze inspanning komen. Integendeel. Bezitters van deze wereld, jawel, in de belofte. Maar hoe maakt God ons tot een bezitter door ons en onze verlorenheid te ontdekken? En hoe maakt God ons bezitter van de belofte door ons door veel nood en vuur en water heen te jagen? Opdat we de beestachtige liefde, zegt Calvijn, tot deze wereld zouden verliezen. En daar zitten we allemaal vol van, zegt hij er eerlijkheidshalve bij. Door veel nood en tranen en schuld en ellende heen. Dan gaat God die belofte ontvouwen. Dat deed God bij Abraham ook niet in één keer, maar hij kreeg iedere keer lessen. En dat is zo fijn. Als u op de school van God bent en u krijgt lessen. Zodat al de zeeën niet kunnen uitwissen de woorden Gods die hij in uw hart schreef. Gemeente, hoe bezitten wij deze wereld in de belofte? Hij zal het uiteindelijk tot het bezit maken. Zodat iedereen het ziet. Kijk, gemeente, dat geeft ook verwachting. Want die verwachting wordt geboren door de doodsnood heen. Wanneer floreert de kerk op haar west? Wanneer de aardse luiken dichtvallen. Maar het is vandaag ook zo. Het is allemaal maar schijn. Het valt weg. Het gaat voorbij. Abraham verwacht. Wat verwachtte hij? Nog eens beter zou worden? Nee, hij verwachtte een stad waarvan de bouwheer en kunstenaar God was. Een stad. Daar hebben we over gelezen, gemeente, in Openbaring 21. Een stad is een magneet. Het is aan de ene kant vaak een poel van ellende, en aan de andere kant werkt de stad op het platteland als een magneet. Daar zit het comfort, het gemak, het vermaak en nog meer. De stad staat in de Bijbel niet zo hoog aangetekend.
Niet dat God iets heeft tegen stadsbewoners, want die kunnen een plattelander voorgaan in het koninkrijk Gods. Maar de stad is in de Bijbel meestal de opeenhoping van mensen tegen God in. Daarmee is niet gezegd dat er geen steden mogen zijn. Maar daarmee is wel gezegd dat in de stad het rottingsproces zich sneller voortzet. Gemeente, dat maakt tegenwoordig niet zoveel verschil meer. Want het platteland wordt stad. We weten er hier in Zoetermeer ook alles van. En afgezien van het snel uitbreidende Zoetermeer, kunnen wij zien dat heel het platteland via de moderne communicatiemiddelen in de greep komt. Stad. De randstad, zeggen we dan. Blijven er nog groene plekjes over, stond er van de week in de krant. Jawel. Eén grote, aanzwellende, uitgroeiende stad. En weet u welke naam die stad tenslotte krijgt? Babel. Babel. Dat is verwarring. En die Babelstad staat aan het begin en die staat aan het eind van de geschiedenis. Maar midden gemeente op deze aarde, de navel van de aarde is Jeruzalem. Dat staat in de Bijbel. Jeruzalem is de navel op deze aarde, van deze aarde. Maar Jeruzalem is maar een hele zwakke afbeelding van het Jeruzalem dat boven is, dat ons aller moeder is, zegt Paulus. Verwachtte Abraham Jeruzalem, de stad in Palestina? Nee. Maar hij verwachtte wel dus Jeruzalem dat van boven is, de stad. Dat is Gods welbehagen in Christus door de geest. Dat is Gods verkiezing, Gods verzoening, Gods wederbaring. Dat is Gods kerk, dat is het welbehagen Gods in mensen. Dat is de gemeente Gods die als een bruid versiert voor God zal komen te staan. God heeft een stad. God heeft een hele grote muur om die stad gezet. Iedereen kan er niet binnenkomen. En God heeft er poorten in gemaakt aan alle kanten. En God heeft deurwachters besteld. En God heeft op die fundamenten de naam van de 12 stammen en later van de 12 apostelen geschreven. Die stad heeft een vast fundament, dat is Christus en de apostelen. Dat is Oud en Nieuw Testament, de twee lippen van God. Dat vaste fundament, God staat. En God zorgt ook dat er inwoners zijn. Daartoe werft hij, ook vanmorgen onder jonge mensen, die er wel wat in zien. Hij werft. Gemeente, is dat niet een wonder? Als mensen eenmaal die Godstad binnengaan, verlost uit al het slik en vuil van deze wereld. Gemeente, die stad verwachtte Abraham, daar zag hij naar uit. Je zegt, hoe bestaat? Die stad was gemaakt, ontworpen door een kunstenaar. Je zou zeggen, God was de architect. Maar hij was tegelijkertijd de uitvoerder. Hij heeft haar ontworpen, u kunt dat lezen in prachtige taal. Pracht waarin een diepe symboliek spreekt. God heeft haar ontworpen en God voert haar uit en God zorgt dat ze volkomt. Gemeente, wat een troost is dat. Dat God zelf zorgt dat er mensen komen, ook vanmorgen. Die horen, maar God zomaar die staafjes uit de oren haalt, maar ook aan de verantwoording. Dat u die staafjes er stijf inhoudt. Dat u denkt, ja, waar die man het over heeft, Joost mag het weten. Dat is erg. Als u zo aardegebonden bent, zo beestachtige liefde tot deze wereld hebt. Gemeente, God wil in deze stad mensen hebben. Hemels Jeruzalem is het eindpunt van al Gods wegen. Wat het aardse Jeruzalem nog zal zijn, dat weet ik niet, gemeente. We mogen van dag tot dag voor Israël bidden. Want dat God daar wat aan het doen is, is daar. Het is een wonder in ons ook. Maar het gaat tenslotte niet om het aards Jeruzalem. Het gaat om het hemels Jeruzalem.
En die stadgemeente is niet alleen het knooppunt, maar ook het eindpunt van al Gods wegen. En dat is wat, dat het allemaal uitloopt op deze stad. En dat Christus zegt, ik ga daarheen en ik maak woning en ik kom terug en ik zal u tot mij nemen. Gemeente, wat heeft Abraham die stad verwacht? U ziet hem, hij is eigenaar van Kanaan, heeft het in de belofte, heeft ook geen vierkante meter, zelf niet om zijn vrouw te begraven. Hij is een gast en een vreemdeling, hij woont in tenten en hij verwacht de stad waarvan de kunstenaar en de bouwheer God is. Gemeente, dat is de verwachting. Geloof zonder verwachting bestaat. En dat wordt de Hebreeën voorovergesteld en ons ook. Opdat we het goed voor ogen zullen hebben dat alle steden vallen zullen. Babel valt. Is gevallen, valt en zal vallen. Het grote Babylon, de hoer genoemd. De ontuchtige. Die zich tegen God instelt. Een andere dienst des dienst van God ontwerpt. Dat valt. De volkeren arbeiden voor het vuur. Dat is even tragisch. Dat alle vernuft, en dat is wat. En alle kennis van mensen zijn toch kostelijke gaven van God. Nu net voldoende zijn om iets te scheppen dat helemaal verpulverd zal worden. Behalve de heerlijkheid der volkeren. Wat eronder verstaan mag worden, weet God. Maar wat God er zelf als heerlijkheid ingelegd heeft, dat komt in die stad. Maar verder wordt alles verpulverd. Die stad valt. Kijk, gemeente, dat staat vast. Maar zo onbeweeglijk deze Godstad is, zo beweeglijk is het geloof, omsluierd door ongeloof. O, wat heeft het geloof het vaak moeilijk. Wat wordt er duizend en eenmaal bestreden ten aanzien van deze stad. Ten aanzien van de ingang in deze stad en de waarachtigheid van deze stad. Maar gemeente, dat geeft die gezonde geloofsstrijd waar de belofte onwankelbaar is. De belovende God zelf staat er borg voor. Hij werkt dat uit. Hij schrijft het in het hart, maar het blijft een belofte. De belofte van de stad. Gemeente, wat is het groot wanneer we naar die stad gaan. Misschien bent u vandaag wel jarig. Of misschien hebt u wat anders beleefd in deze afgelopen tijd. Dat is kostelijk en daar wordt u mee gefeliciteerd. Maar het allerkostelijkste is, ik ben op weg naar deze Godstad. Naar die stad die fundamenten heeft. Niet in het moeras van de menselijkheid. Maar in dat eeuwig welbehagen Gods. Gemeente, dat we dan de wereld gebruiken. En nuchter gebruiken. En niet overgeestelijk aan de kant gaan staan. Nee, nuchter gebruiken. En met inspanning. En tegelijkertijd niet misbruiken. Hebt u soms zo'n heimwee? Het is waar wat iemand zei. Zalig zijn zij die heimwee hebben. Want die zullen thuiskomen. Gemeente, maar rampzalig is de mens die de wereld afkluift op het bot. En zijn bezittingen uitput tot het diepste toe. Die zijn huwelijk uitbuit en uitput tot het uiterste. En niet denkt aan de vermaning van de matigheid en de soberheid. En wat de Paulus zegt, dat die bezitten zullen leven als niet bezittende. En die getrouwd zijn, zullen leven als waren zij niet getrouwd. Gemeente, bedenk, de rechter staat voor de deur. Hij komt. Waarachtiger dan wij elkander vanmorgen zien. Of waart gij vroeger sterk onder de indruk? En zijn die nu weg? Is erg. Maar de Heere staat voor u. En de Heere zegt precies zoals ge zijt. In uw walgelijkheid. In uw verderf. In uw hardigheid. In uw onbekeerlijkheid. Wendt u tot mij.
Er staat zelfs een belofte voor mensen die een stenen hart hebben. Waarvan God zegt, ik zal het stenen hart uit u wegnemen. En u een vlezen hart schenken. Gemeente, wat is dat grof. Wat is de vermaning dan ook ernstig. Om te horen naar de stem van de levende God. Die zegt, en de wereld gaat voorbij. En haar begeerlijkheid. Maar die de wil Gods doet. Die blijft tot in der eeuwigheid. En wat is de wil Gods? Dit is de wil Gods. Dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt. En in hem gelooft. Niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Amen. Wij zingen samen gemeenten uit Psalm 119, het tiende vers. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Psalm 119, vers 10. Prezen zij uw naam, Heere, dat gij een stad hebt, waarvan de fundamenten niet op deze aarde liggen, maar waarvan de fundamenten in uzelf liggen. En dat gij daartoe verwaardigt de 12 stammen Israëls en de 12 apostelen, waarin gij de leer van Mozes en de profeten van Christus en de apostelen, die hemelse leer gemaakt hebt tot het fundament van de Godstad, die eenmaal dwars over de puinhopen van Babel zal neerdalen van u uit de hemel. Gij hebt ons willen onderrichten uit het leven van uw knecht Abraham, die gij de vader der gelovigen laat noemen en een vriend Gods, opdat we in een panorama, opdat we in de lijnen, in de schetsen zouden zien het leven van al uw volk en kinderen. Hoe ver onder de maat van het geloof van Abraham, maar toch in wezen hetzelfde geloof, dat gij ons maakt tot een vijand van onszelf, van ons goddeloze ik. Tot een vijand, Heere, van de zonde en van de macht, van de boze en van deze wereld. Maar aangezien wij zo zwak zijn, dat we niet één ogenblik kunnen sterken, en kunnen blijven staan, wil ons sterken door uw heilige geest. En wil gij nog velen trekken uit deze tegenwoordige wereld, uit de duisternis, tot uw wonderbaar licht, opdat de kennis Gods onder ons niet versterven, maar levend zij en de lamp helder branden van geslacht tot geslacht. En wij naarmate de donderwolken van uw toren zich samenpakken, wel konden vermanen en opwekken, omdat gij, Heere, bezig zijt te komen en dat gij komt tot de verlossing van uw volk, dat zucht. Omdat apostel Paulus zegt dat hij zucht met de schepping als in barensnood. En dat de grootste geschenken in deze wereld, die gij geeft, geflankeerd worden door zo'n diepe nood, dat zelfs op een bloedhete dag de hele schepping hoorde zuchten, als in barensnood, tot openbaring van de kinderen Gods. Maar dat Paulus ook zelf zich bezwaard zei. O God, leer ons dat. En tegelijkertijd die hoop op de heerlijkheid Gods te beoefenen, opdat wij de wereld gebruiken en niet misbruiken, opdat wij in ons werk trouw mogen zijn, maar er niet in ondergaan, opdat ons huwelijksleven naar binnen en naar buiten in vreugde mogen leven en beleven, maar er niet in ondergaan, maar dat wij bij al uw geschenken altijd opnieuw die blik ontvangen. Die blik naar u, naar uw Godstad, naar uw Koninkrijk. Wil gij daartoe ontdekken, Heren, en wil gij daartoe alles afsnijden wat van mensen is, en de heerlijkheid van uw naam en deugden leggen op jongeren en ouderen samen. Genezen wat gebroken is, helen wat stuk is, troosten wat verdrietig is, sterken wat zwak is, aanvuren wat achterop komt. O Heere, werk gij dat alles zelf, door uw Heilige Geest. Geef ons behoefte en ook vreugde in het opgaan, ook vanavond onder uw woord, opdat wij getrouw zijn onder de bediening, met een ontvankelijk en een biddend hart. Mocht gij de gemeente gedenken in het beroepingswerk dat straks weer moet voortgaan, wil gij zelf aan haar nood gedenken. Wil gij zelf een man aanwijzen die door u mag worden gezonden met uw evangelie, en geef ons daarvoor de nood, geef ons daarvoor het gebed en geef ons daarvoor de verwachting dat gij doen zult op uw tijd. Verhoor ons gebed en neem onze dankzegging aan in Christus' naam. Amen. Wij zingen nog samen uit Psalm 87, de versen 1, 4 en 5. Psalm 87, vers 1, 4 en 5. Verheft dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus, de God des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.